Goedemorgen, Middelharnis. Ben ik online? Ja? Ja, oké. Ik ben er. Goedemorgen allemaal. Leuk om na een jaartje weer terug te zijn hier, een klein jaartje geleden, met het gemeenteweekend. Ik heb ervan genoten. Ik denk, ik ga weer fijn een keertje naar Middelharnis en hier zijn we. Fijn dat u er ook bent, anders was ik alleen. Dat is ook niet de bedoeling. Maar fijn dat we samen zijn. En samen nu ook het woord van God gaan openen. Misschien heb ik dat vorig jaar ook gedaan, maar mijn gewoonte is het om dit voor te lezen altijd voordat we het woord gaan openen. Bij het openslaan van het boek der boeken, gedenk, o Christen, dag aan dag, dat wie dat woord wil onderzoeken, geen eigen licht vertrouwen mag. Geen mensenwijsheid zou hier baten, geen vlijtige arbeid hier volstaan, alle eigen wijsheid dient verlaten, een ander oog moet opengaan. Voordat u dan begeeft tot lezen, val Christen, val uw God te voet, en dat een heilig, heilzaam vrezen zich meester maakt van uw gemoed. Vraag eer ge verder gaat een zegen, vraag ogen, oren en een hart, en Jezus zelf komen u tegen in dit zijn woord bij vreugde en smart. 1835, Isaac da Costa. Een broeder uit een grijs verleden, maar die ook de waarde van de schrift kende. En zegt, voordat we dat boek openen, moeten we daarvoor bidden. Maar dat is al gedaan. En we gaan samen het woord openen om daarnaar te kijken. Wel, het gaat goed met mij. Als u zich afvraagt, hoe gaat het met je? Het gaat goed, maar gaat het met u ook goed? Fijn, dank u wel. Heerlijk. En vooral het werk gaat bijzonder goed. En als het met het werk goed gaat, gaat het met mij ook goed. U weet, ik werk... Meestal op straat. Elke dag ben ik op straat. Ik moet om 5:30 thuis zijn, want mijn vrouw maakt eten voor zwervers. Dat ben ik. Dus ik ben altijd weer thuis. Maar in die tussenuren heb ik altijd geweldige dingen beleefd met de jeugd op straat in allerlei steden. Gisteren in Geel in België op straat, waar de tieners bijzonder goed luisteren naar het evangelie. En onder de indruk zijn van iets wat ze nog nooit in hun leven hebben gehoord. Vorige week liep ik op de Oude Brug in Maastricht. En er kwam een student naar me toe, Engelstalige student. En ik legde hem het evangelie uit. Hij zei, ik zeg, waar kom je vandaan? En hij zei, uit Jeddah, Saoedi-Arabië. Wauw, denk ik dan. Als ik dat in zijn stad had uitgelegd, dan had u vandaag een andere predikant moeten zoeken, want daar had ik niet meer geleefd. Ja. Maar wat een openheid, wat een kansen zijn er overal in onze eigen steden om de wereld, de hele wereld, het evangelie te vertellen. Zelfs tot de gesloten landen als Saoedi-Arabië. Heerlijke tijd. En het valt me dan op dat bijna niemand die ik spreek op straat enig besef heeft van dit boek. Van de Bijbel. Onbekend. Het is een onbekend boek geworden in onze westerse maatschappij. Hopelijk niet voor u. Hopelijk zegt u, ik ken de Bijbel, ik geniet ervan, het is mijn grote vriend, ik doe hem elke dag open en ik ben elke dag benieuwd wat daarin staat. De Bijbel begint al heel vreemd, dat weet u al, hè? De eerste twee hoofdstukken die kennen we nog wel redelijk goed. Dat is een prachtige tijd moet dat zijn geweest, Genesis 1 en Genesis 2, waar er geen zonde in de wereld was. Moet u zich eens voorstellen, nou dat kunt u zich niet voorstellen. Ik zeg altijd, als dat gefilmd was geweest, op een video was gezet, een DVD, dan was dat vandaag de best verkopende film aller tijden geweest. Genesis 1 en 2. U verlangt ernaar, naar zo'n wereld zonder zonde. Zonder ellende en al de gevolgen daarvan. Dat kunnen we ons niet meer voorstellen, maar zo begon de Bijbel. En het mooie is, mensen, dat de Bijbel ook zo eindigt. Wist u dat? De laatste twee hoofdstukken als een spiegelbeeld van de eerste twee. Zo gaat het straks ook eindigen. Opnieuw in een tuin waar geen zonde meer is. God heeft alles weggedaan wat verkeerd is. En we komen dan terecht op de plek waar het ook begonnen is. Is het niet fantastisch? Kijkt u daar naar uit? Het gaat niet fout aflopen. Ja, het journaal zegt dat wel, maar de Bijbel zegt dat niet. Het journaal zegt het gaat helemaal fout. Maar de Bijbel zegt het komt allemaal goed als u de Heer Jezus kent. We komen straks weer terug in die prachtige tuin. En in die eerste hoofdstukken van Genesis 1 en 2 vindt u allerlei thema's, allerlei voorwerpen, mensen, gebeurtenissen. En die vindt u allemaal terug, meer dan 30 stuks in die laatste twee hoofdstukken. Nou, ik weet ongeveer wat u vanmiddag gaat doen. U gaat ze alle vier lezen, die hoofdstukken, toch? Zeg, wat staat er dan allemaal? En ik hoop dat ik u nieuwsgierig maak. Mijn werk is mensen nieuwsgierig maken op straat. Maar ook in de gemeente. Zegt, de Bijbel heeft meer dan u dacht. Er staat veel meer in dan u ooit gedacht heeft of gehoord is. En we zullen nooit oud genoeg zijn om dat allemaal te kunnen beseffen wat erin staat. Veel te veel. Daar hebben we de eeuwigheid voor nodig. Om te beseffen wat er eigenlijk allemaal in stond. Wat de Heere God. En in de tussentijd, vanaf Genesis 3, waar het fout gaat, tot Openbaringen 20, waar het einde van de ellende komt en waar die nieuwe tuin weer komt. In die tussentijd ontvouwt God zijn geweldige plan in deze wereld. Een prachtig plan. De Bijbel is niet een verzameling van verhalen en liederen en wetten en bemoedigende teksten. Natuurlijk is dat ook. Maar in al die dingen openbaart, hij ontvouwt langzaam steeds meer wat zijn grote plan was van voor de schepping. Van voor de schepping. De Efezebrief spreekt daarover. Daar staat het in drie woordjes genoemd. Daar staat het eeuwige voornemen van God. Zegt Paulus, dat is aan mij geopenbaard. En dan gaat dat nu aan u openbaren. In het Engels staat het er eigenlijk beter. Dat vertaald staat daar. Dat is Gods eeuwige plan. Weet u wat dat is? Het Gods eeuwige plan? Wel, als we een enquête zouden doen, we zouden allerlei dingen horen waarschijnlijk onder u. Wat we zo denken, wat ik denk, wat Gods eeuwige plan is. Maar de Bijbel laat het zien. En mensen, dat eeuwige voornemen, dat grote doel, dat grote plan van God, zijn wij meestal compleet vergeten. Misschien hebben we het nog nooit gehoord. We denken dat we het weten. En hopelijk weten we er iets van. Maar in het algemeen gesproken zijn wij als gemeente en de wereld helemaal totaal vergeten wat dat grote plan van God is. En u en aan mij is het om dat opnieuw te ontdekken. Want dat grote plan van God is de grote reden waarom deze wereld bestaat. Dat grote en eeuwige verborgen geheimenis van God, dat grote doel en plan, is de enige reden waarom u en ik nog bestaan, waarom de gemeente bestaat. Dus als u dat plan niet kent, dan weet u eigenlijk niet wat we hier doen. En waarvoor we hier zijn. En wat de bedoeling is van wat we hier allemaal doen vanochtend. Als mensjes bij elkaar die de Heer Jezus kennen. We moeten dat weer ontdekken. En we zijn het meestal totaal vergeten. En er zijn erg weinig boeken in de evangelische boekwinkel te vinden die daarover gaan. De meeste boeken gaan over uw leventje en uw problemen en ons gebedsleven. Allemaal prachtig natuurlijk. Maar er zijn weinig boeken die zeggen, weet je wat Gods grote plan eigenlijk was van voor de schepping? Van voor de schepping. Paulus zegt, dat is aan mij geopenbaard, dat grote geheimenis. De oud-testamentische profeten, lang voor Jezus, die hebben er naar zitten zoeken. Die voelden dat er zo'n plan moet zijn. De koningen en al die oude mensen in het Oude Testament, die zochten ernaar, maar ze konden het niet vinden. En langzaam in het Nieuwe Testament begint God het te laten zien wat dat God grote plan was, zijn geheimenis. En aan u en mij, ons huiswerk vandaag, is om dat weer te ontdekken. En ik beloof u, als u dat ontdekt, gaat uw leven veranderen. Dan gaat u anders aankijken tegen alles wat er gebeurt, tegen uzelf, tegen de mensen om u heen en ook naar de gemeente. Hoe dat eigenlijk bedoeld is. De Efezebrief, ik zal een klein stukje aan u voorlezen. Efeze hoofdstuk 5. U kent dat wel, dat is die tekst die meestal in huwelijksdiensten wordt voorgelezen. Meestal tot schrik van de bruid. Efeze hoofdstuk 5. Vers 25, u kent het wel. Efeze 5 vers 25. Mannen, hebt uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar, let op, haar, onthoudt u dat woordje, omcirkelt maar, heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouw lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, want hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn zijn leden van zijn lichaam. Omcirkel dat woordje ook maar, lichaam. En van zijn vlees en van zijn gebeente. Van zijn vlees en zijn gebeente. Onthoud dat. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis, daar heeft u het woordje, is groot. Maar ik spreek niet, zegt Paulus, met oog op de Christus, op Christus en de gemeente. Maar sorry, ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Niet over een man en een vrouw in de eerste plaats, maar over een andere man en een andere vrouw. Hij noemt dat Christus en zijn gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Heeft u het gezien wat er allemaal wonderlijke dingen in staan? Paulus zegt, het lijkt wel of het over een huwelijksdienst gaat, maar dat gaat het niet. Het gaat over heel iets groters. Het gaat over de Heer Jezus en zijn bruid. Haar. Het gaat over een vrouw in dit stukje. Een wonderlijke vrouw. Ik ga het u zo meteen uitleggen. Het is een wonderlijk. De hele Efezebrief staat er vol van. Lees er maar na vanmiddag of volgende week. In Efeze 2 vindt u woorden als het lichaam. In hoofdstuk 2 vers 19. Huisgenoten Gods. Kent u dat woordje nog? Huisgenoten Gods. Mensen die bij hem wonen dus. En dat brengt me bij het laatste woordje. Een woning. God zegt, ik wil een huis. Ik wil een verblijfplaats. Niet een hotelletje waar ik af en toe eens langskom. Maar een plaats waar ik woon. En waar ik mag blijven. En waar ik de baas mag zijn. Waar ik heer mag zijn. Ik denk als u de meeste christenen vraagt, wat is Gods grote plan? Dan zeggen ze dit onder andere. Ik heb dat ook gezegd. Dat is evangelisatie. Dat is Gods grote plan. Want de wereld gaat verloren. Dat klopt. En dat is zeker een deel van Gods plan om vandaag het evangelie te brengen. Maar dat is niet Gods grote eeuwige plan van voor de schepping. Dat kan niet. Dat kan niet. Ik zal u straks uitleggen waarom. Anderen zeggen, Gods grote plan, dat is een betere wereld. Weg met al die ellende. We gaan al die mensen binnenhalen, we gaan een betere wereld zorgen. Wel, dat moet gebeuren vandaag, maar dat is niet Gods grote plan. Van vroeger, van voor de schepping. Kennis, discipelschap, groei, allemaal prachtig. Maar God zegt, ik heb iets veel belangrijks. Waarom is dat een misverstand? Waarom is dat niet Gods grote plan? Al die dingen, zelfs evangelisatie niet. Vreemd uit mijn mond, ik weet het, maar het is niet Gods grote plan. Omdat voor de schepping, voor Genesis 3, waren al die dingen niet nodig. Adam hoefde niet te gaan evangeliseren. Nee, er waren geen verloren mensen. Er was geen slechte wereld. Er hoefde dus ook geen betere wereld te komen. Alles was volmaakt. Wat is het dan wel? De fout die wij maken, ons denken, begint bij Genesis hoofdstuk 3. Bij de val, bij de zondeval. En dat is onze wereld, ik begrijp het wel, maar daar begint ons denken. Maar de Bijbel begint daar niet. De Bijbel begint bij Genesis 1 en zelfs daarvoor. Voor de schepping, daar was God al. En daar had hij een fantastisch plan. En als u dat ontdekt, nogmaals, dan gaat u het meemaken. Dan gaat u de hele Bijbel opnieuw lezen. Dan denk je, wauw, heb ik nooit gezien. Het is iets van voor de schepping. In Genesis 1 en 2 vinden we die dingen terug. Een mens, een bruid, een lichaam en een plaats waar God woonde met de mens. U vindt het allemaal terug. En ik heb het al gezegd, straks vindt u alles terug in de laatste twee hoofdstukken. De Bijbel is superspannend. Het is als een film eigenlijk. De Romeinenbrief zegt zo dat, in tegenstelling tot wij denken vaak, God is er voor mij. Maar de Bijbel zegt, nee, u bent er voor hem. Alles is door hem, voor hem en tot hem gemaakt. Daarom is iemand die zonder God leeft op de verkeerde weg. Want die weet niet meer waarvoor die is gemaakt. Hij weet niet wat hij hier moet doen. Maar als u tot bekering bent gekomen, dan weet u, nu begrijp ik het. Ik ben door hem gemaakt, niet voor mezelf en hij niet voor mij. Maar ik ben er voor hem, tot hem. Hij had een plan. En hij heeft u daarvoor gemaakt om zijn plan uit te voeren. En dat is prachtig. Een vrouw, een bruid, een huis, een lichaam, een familie, huisgenoten. Allemaal woorden die iets laten zien wat God voor de schepping al van plan was. Om dat duidelijk te maken gaan we even terug naar Genesis 1. U hoeft het niet op te zoeken, ik zal het u vertellen. U kent die hoofdstukken wel. In Genesis 1, daar is Adam. En hij mag alle dieren een naam geven. En aan het einde baalt hij verschrikkelijk. Want hij is zelf alleen. Alle dieren hebben een vrouwtje, hij niet. Dat is vervelend. Heel vervelend. Heeft u zich wel eens eenzaam gevoeld? We voelen ons allemaal wel eens eenzaam. Dat wil niet zeggen dat er geen mensen om ons heen zijn, maar we voelen ons zelfs in een grote groep als deze morgen kun je verschrikkelijk eenzaam voelen. Maar Adam had helemaal geen mensen om zich heen, alleen maar dieren. Dat was het toppunt van eenzaamheid. Het toppunt. En God zag dat en zegt, dat is niet goed. Ik ga u een metgezel scheppen. En wat doet hij dan? Prachtverhaal. Hij brengt die man in een diepe slaap. En als hij diep slaapt, dan komt God en hij breekt zijn zijde open. Als een soort operatie. En wat ziet hij? Wat haalt hij eruit? Een vrouw. Dat is het enige echtpaar waar de vrouw uit de man is voortgekomen. Dat is het enige, nooit meer gebeurd. Met andere woorden, Eva, zoals ze later werd genoemd, had hetzelfde DNA als haar eigen man. Nou, dat kan bij u niet, want God brak die man open en zei, kijk, er is een vrouw niet. En toen het ellende. Maar toen kwam dat wel. Toen deed hij zijn ogen open en toen dacht hij, wat ligt er nu in mijn bed? Werd uit zijn diepe slaap de mooiste vrouw aller tijden, moet dat geweest zijn, mensen. Sorry voor de dames, maar zij was veel mooier. Dat was voor de zondeval. Die waren door God geschapen. Dat moet onvoorstelbaar mooi geweest zijn. De allermooiste vrouw aller tijden. Eindelijk, zei hij. Eindelijk. En zijn pas, want hij had iemand. Brandde, maar niet weg kon om dat te brengen. Zijn liefde kon uiten. En die passie weer kaatst, want hij had iemand. Waar hij zijn passie naartoe kon brengen. Zijn liefde kon uiten. En die passie weer kaatste terug. Waar hij zijn passie naartoe kon brengen. Zijn liefde kon uiten. En die passie weer kaatste terug. Waar hij zijn passie naartoe kon brengen. Zijn liefde kon uiten. En die passie weer kaatste terug. Van zijn vrouw naar die naartoe kon brengen. Zijn liefde kon uiten. En die passie weer kaatste terug. Van zijn vrouw naar hem. En God was blij. Want nu was alles perfect. Die vrouw had hetzelfde DNA als haar eigen man. Moet je eens voorstellen. Onthoud dit deze dingen. Dat was de vrouw van de eerste Adam. Maar als u de Bijbel goed kent, dan weet u dat er een tweede Adam komt. En let nu goed op. Nu wordt het mooi. God is in de hemel. De drie eenheid. God is niet alleen. Maar de Zoon is eigenlijk alleen. Hij heeft de Vader, hij heeft de Geest. Maar liefde wil zich altijd uitbreiden. We hebben vandaag een babytje hier op het podium gezien. Liefde tussen twee mensen breidt zich uit als het goed is. Toch? En God ook. En God zegt, ik wil een familie. Ik wil een bruid voor mijn Zoon. Ik wil een huis waar ze in mogen wonen. Ik wil een lichaam op deze wereld waar ik mag zijn. Waar ik welkom ben. Waar ik aan tafel mag zitten met mijn kinderen. Waar mijn Zoon met zijn bruid mag wonen. Dat zoek ik. En wat doet hij met de tweede Adam? De Heer Jezus. Hij brengt hem in een diepe slaap. En als hij helemaal slaapt, dood is, dan breekt God zijn zij open. Weet u nog wel? Aan het kruis. En drie dagen later staat de Heer Jezus op. En dan blijkt dat uit zijn zijde een vrouw is gekomen. De gemeente. Zijn bruid. Die nooit had geboren kunnen worden als hij niet gestorven was. En de Heer Jezus wordt wakker, om het zo te zeggen. En hij zegt, wauw, hier is mijn mooiste vrouw. Wist u dat? De Heere God is smoorverliefd op zijn gemeente. U kunt het zich niet voorstellen, weet ik wel, maar God wel. Smoorverliefd, zegt, dit is de mooiste vrouw, wat ik hier vanaf het podium nu zie zitten. Voor God is dat de mooiste vrouw aller tijden. Die is uit zijn Zoon geboren. Met andere woorden, u heeft hetzelfde DNA als de Heer Jezus. Wist u dat? Bent u vereerd? Wauw. Ik heb hetzelfde DNA. Wij als gemeente, hetzelfde DNA. Wij komen uit hem voort. We zijn niet geadopteerd alleen, maar we zijn van hem. En die Heer zegt, eindelijk vlees van mijn vlees en gebeente van mijn gebeente. We zijn uit hem. Wij zijn de ware Eva. Zijn bruid. En we zijn met z'n allen aan het wachten op die grote bruiloft die straks komt. Waar we met de bruidegom gaan trouwen. Prachtig. Wat is de Bijbel spannend. Dat was Gods grote plan. Niet evangelisatie in een betere wereld. Wat allemaal nodig is vandaag. Maar hij zegt, mijn plan is een bruid voor mijn Zoon. En die heb ik geboren laten worden. Naar Golgotha en de opstanding en Pinksteren. En nu wachten we met z'n allen op de bruiloft. Wij zijn de vrouw van de tweede Adam. En God kijkt naar beneden en zegt, wauw, daar is mijn bruid. Ze is nog niet klaar voor de bruiloft. Er zitten nog wat rimpeltjes en smet op. Maar straks zal ik haar rimpeloos en smetteloos voor mij stellen. Hecht hij. Dat is mijn gemeente. Hij is hopeloos verliefd op zijn vrouw. En de enige reden waarom deze wereld bestaat, is de bruid van de Heer Jezus. Als wij hier niet meer zouden zijn, dan stopt God met deze wereld. Er is geen reden meer om verder te gaan. Zijn plan is klaar. En dat komt, we weten het uit de Bijbel, dat komt. Dan is het afgelopen met de Bijbel. Dan rekent God af met de hele wereld in Openbaringen hoofdstuk 19 en 20. En dan zijn we terug in de tuin en dan wandelen we opnieuw in zijn woning met het geboomte des levens, met de rivier van levend water. En dan wandelen we opnieuw met de Heer Jezus samen in de tuin, zoals de eerste twee mensen met God hebben gewandeld. Prachtig, want de Bijbel is één story. Het is his story. Het is zijn verhaal. En God komt daaruit. Wat de wereld ook doet, hij komt uit bij Openbaringen, de laatste hoofdstuk. De bruid is nog niet klaar. Gods grote plan is dus van alles, maar niet wat wij vaak denken. Het is zijn lichaam, zijn huis, zijn bruid, een zegen voor zijn zoon, een bruid voor zijn zoon. Dat zijn de beelden die we hebben. Een ander beeld is het huis, heb je dat gezien? God zoekt niet een zaaltje, waar hij af en toe eens in de week mag komen. Nee. God zegt, een huis. Een huis waar hij zegt, ik woon hier. En u bent mijn huisgenoten. Wij zingen vaak, Heer, u bent welkom in ons midden. Nou, dat is een mooi liedje, maar eigenlijk klopt het niet. God zegt, nee, je bent welkom in mijn huis. God zingt, u bent welkom bij mij. Toch? Het is zijn huis. En God houdt van huizen. Van kleine plekjes waar mensen zeggen, Heer, alstublieft, wees in mijn, welkom in mijn huis, ik ben uw huis. We wonen bij elkaar, we zijn huisgenoten. Er is eens van zo, ik heb het misschien vorig jaar verteld, ik ben niet meer zeker, maar ik ga het u nog een keer vertellen voor de mensen die niet waren. De Heer Jezus was nergens welkom in deze wereld. Vanaf de kribbe tot het kruis, nergens. Zijn familie moest hem niet, de meesten toch niet, de Joden niet, de Romeinen niet, niemand moest hem hebben. Overal werd hij weggejaagd. Hij heeft nooit overnacht in Jeruzalem, maar er is één plekje waar hij heel graag kwam. Weet u het nog? Van vorig jaar misschien. 4 kilometer naar het oosten, bij de Olijf, op de flanken van de Olijfberg, was een klein dorpje. En dat was Gods favoriete plaats. Daar kwam de Heer Jezus zo graag. Daar ging hij een weekendje uit, .nl. Kent u die website? Die bestond toen nog niet. Maar de Heer Jezus ging graag uit. En dan ging hij naar 4 vrienden. Weet u wie het zijn? Maria, Martha, Lazarus, hun broer, en Simon de Melaatse. Misschien familie, misschien de buurman, we weten er niks van. Maar dat waren 4 mensen die er naar uitkeken dat de Heer Jezus bij hen weer langs zou komen. In hun huis. En dan ging Martha snel naar de keuken om eten te maken. Want de Heer Jezus kwam weer. En dan werd zijn bed opgemaakt. Dan mocht hij weer komen logeren. En daar was geen weerstand. Daar werd niet gediscussieerd en moeilijk gedaan. Daar was hij welkom. Maria zat aan zijn voeten en ze luisterde naar de Heer Jezus Christus. Zo'n huis zoekt de Heere God vandaag. Zo'n huis zoekt hij. En dat is iets fantastisch. Gods favoriete verblijfplaats. God niet wel even langskomen, hij wil daar wonen. Dat was zijn doel, om te wonen te midden van zijn schepping. Te tabernakelen, zegt het oude woord, weet je nog, Johannes hoofdstuk 1. Om daar te wonen, in uw huis, in uw hart, in de gemeente. En dat doet hij vandaag. Straks wordt het zichtbaar, maar vandaag is het al aanwezig. En de Heer Jezus, die zegt, wat ben ik blij dat mijn bruid, waar ik zo hopeloos verliefd op ben, aan mijn voeten zit en luistert naar mij. En alle aandacht heeft voor mij. En dat we samen kunnen eten. Elke dag. Elke dag. Dat is zijn bedoeling. En mensen, dat kan gebeuren vandaag heel praktisch. Op een studentenkamer misschien. Of in een ziekenhuiskamer. Of in een café. Of in uw eigen huiskamer. Of ergens in het bos. Maakt niet uit. Op vakantie, op uw camping waar u misschien straks weer bent. Of op het strand waar een paar mensen samen zijn. Al zijn het er maar 2 of 3, zegt de Heer Jezus, daar woon ik. En het gebouw maakt niet uit. Al is het buiten of is het in het zwembad, maakt het allemaal niet uit. Zegt, daar ben ik. Daar ben ik. Waar 2 of 3 samen zijn, waar ze ook zijn, daar is Gods grote plan. Daar woon ik, samen met mijn bruid. Is dat niet fantastisch? Dat is prachtig. Waar we ook zijn, we zijn levende stenen. En als u een levende steen bent, dan zegt God wel, dan wil ik u gebruiken om mijn huisje te bouwen, waar ik ga wonen. Het is nooit de bedoeling dat er 1 levende steen spreekt tegen 500 andere levende stenen. Dat is niet de bedoeling. Ik doe dat op dit moment wel, maar dat is nooit de bedoeling. God zegt, nee, we moeten allemaal levende stenen, we horen allemaal in dat gebouw. We moeten samengevoegd worden tot een welsluitend geheel, zegt de Efezebrief. En daar mag ik wonen. Mensen, we zijn het vergeten hoor. We zijn het echt vergeten. En ik ben op weg om dat opnieuw te ontdekken. Het huis van God, zoals het bedoeld is, zijn we vaak kwijt. Veel gemeentes zijn vandaag niks anders dan een gesmeerd lopende organisatie onder leiding van managers en professionals die de zaak hier draaiende houden. Maar dat was, zegt ik, God zegt, ik kom geen bedrijf stichten, ik kom een huisje stichten, een familie waar ik mag zijn, waar het allemaal niet perfect hoeft te gaan, maar waar ik geliefd ben en waar naar mij geluisterd wordt. Zo'n huis. De familie, zijn beeld, soms lijkt het er ook niet meer op. Heb u het wel eens de indruk? Soms lijkt het er niet meer op. Ik sprak laatst een man in een andere gemeente. Hij wist dat ik kwam preken. Een week daarvoor kreeg ik een e-mailtje van hem. Hij zei, mag ik u even spreken na de dienst? Ik zei, ja, dat is goed. We stonden dus op die zondag met koffie buiten in het zonnetje. Hij zegt, broeder, zegt hij, ik kom hier al 20 jaar. Ik ken alle 300 gezichten. Maar ik heb geen idee wie het zijn. Is dat familie? Dat is geen familie. Dat is een vereniging. Dat is een club. Dat is een voetbal. Zo is Gods bedoeling niet. Dat is Gods bedoeling niet. Natuurlijk ligt dat ook een deel aan hemzelf. Als u vrienden wil hebben, moet u naar mensen toe gaan. Moet u relaties bouwen. Maar aan de andere kant, na 20 jaar, te moeten zeggen, wie is dat eigenlijk die daar in de kerk zit? Ik heb geen idee. Oh, ik heb het gezicht wel eens gezien. Maar is dat Gods familie? Nee. Ze kenden elkaar. Lazarus, Maria, Martha, Simon en de Heer Jezus samen. En misschien was er nog iemand bij. Een paar mensjes. En ze kenden elkaar goed. En ze deelden uit de schrift. En ze luisterden naar zijn woord. Heerlijk om dat mee te maken. Een lichaam. De meeste lichaamsdelen functioneren niet meer vandaag in de gemeente. Alleen het hoofd. Of alleen de voeten. Of alleen de mond die het goed kan zeggen. Weet je, maar dat is niet Gods bedoeling. Dat is niet Gods bedoeling geweest. Hij zegt, ik wil een lichaam waar alle delen functioneren. Soms heel simpel, niet met moeilijke taken, maar een deel zijn van het lichaam. En de bruid is vaak vervreemd van de bruidegom. Ze kent hem niet meer. Van horen zeggen. Maar dat is geen relatie natuurlijk. Zo gaat het niet. God zegt, dat is mijn eigendom. Wij zijn zijn huis, de levende stenen. En waar het maar 2 of 3 zijn, daar kom ik al wonen. Hoe simpel kan het zijn? In veel landen moet het zo, wist u dat? Daar hebben ze geen prachtige gebouw zoals dit. Het moet wel zo. Ze zitten in de kelder, ze zitten buiten in het bos, op dit moment misschien wel, en ze zijn de bruid van de Heer Jezus. Een paar simpele mensen die nauwelijks kunnen lezen, en de Heer Jezus zegt, oh, hier ben ik welkom. Hier is mijn huis, hier is mijn Bethanië. Hier zijn mijn Martha's en Maria's en mijn Lazarus'en en de Simon'en, die ik zo zoek. Mijn vrienden, mijn kinderen, mijn bruid, ik zoek ernaar, gekocht en betaald. Verlangt u ernaar om zo weer gemeente te zijn? Ik wel. Ik zie er zo naar uit. Dat dat weer gaat leven en groeien. Ook al gaat het allemaal niet perfect, mensen. We zijn allemaal maar kleine, falende mensjes. Maar God zegt, daar wil ik zijn. Daar wil ik wonen. Elke keer. En hij is druk bezig vandaag in de hele wereld. Om zijn gemeente weer te maken zoals ze bedoeld is. Een echte, mooie bruid. Die bijna klaar is voor de bruiloft. Een lichaam. Wat weer helemaal functioneert en niet verlamd is in sommige delen. Een huis waar die welkom is en waar het geurt naar eten. Eet samen. Dat hoort bij de gemeente. Eet samen. Eet u wel eens samen? Moet u vaak doen. Het is moeilijk met zoveel mensen. Maar het is goed om samen te eten. En een familie waartussen hij mag wonen. En straks, tot slot dit, komt Openbaringen 21 en 22. Het slot van de Bijbel. En zegt God, eindelijk. Ik heb mijn doel bereikt. Ik woon weer tussen mijn mensen. Dode stenen zijn er niet meer. Alleen maar levende stenen. Nu nog wel. En in de tussentijd hebben wij de opdracht om aan deze wereld te tonen wat Gods grote, eeuwige geheimenis, plan is geweest. Die taak hebben wij. Laat het zien. Laat het zien. Ik vertelde dit aan een student op straat. Hij zegt, wat voor een kerk ben je? Ik zeg, nou, is helemaal niet belangrijk. In de hemel zijn geen kerken. Maar als je het wil weten, en ik vertelde hem in kort dit, wat Gods plan was. Toen zei hij, een niet-gelovige jongen, die zei tegen mij, midden in Maastricht, op de brug, boven de Maas, zei hij, zo zou dat moeten zijn. Wauw. Dan denk ik, jij hebt het al gesnapt. Het evangelie nog niet, ja, had hij ook wel door, maar nog niet geloofd. Maar hij zegt, dat zou ik willen. Samen met u eten, koffie drinken. Je hart op tafel leggen en naar de Heer Jezus samen luisteren. Dat trok hem aan. En dat is inderdaad Gods grote plan. Laten we de wereld vertellen wat de bedoeling was. En laten we hem vandaag een woning geven. Zullen we samen danken. Heer Jezus, we willen u zeggen dat we het vergeten waren, wat uw plan was, Heer. Of dat we er zoiets kleins van hebben gedacht en gemaakt. We willen dat u belijden. Maar we willen u zeggen, Heer Jezus, we willen weer uw huis zijn. We willen uw bruid zijn, uw lichaam, uw familie, Heer. Ten volle, zover dat mogelijk is in deze gevallen wereld. En u verlangt ernaar, Heer, om weer onder uw kinderen te zijn. 7 dagen op 7. Het hele jaar door, dag en nacht. Waar we ook zijn. Heer, het is goed om van u te zijn. We zijn niet afhankelijk, Heer, van gebouwen of organisaties, maar van uw aanwezigheid. En waar u bent, daar willen wij zijn. En waar wij willen samenkomen, Heer, daar wil u graag in ons midden zijn. We danken u daarvoor, in uw eigen naam. En samen kijken we uit, Heer, naar die prachtige dag die komt. Als we aan de tafel van het bruiloftsmaal mogen zitten met u. En we met u zullen trouwen. Amen.